Het wil hier en daar nog wel eens gebeuren dat in de verwachting van een kleine er ook een toch wel wat lichte paniek ontstaat. Hoe zullen we ons kindje gaan noemen? Allerlei vragen passeren dan de revue. En in deze moderne tijd kun je natuurlijk ook terugvallen op allerlei hulpmiddelen. Het schijnt, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dat je daarvoor boekjes kunt raadplegen. Op internet kunt googlen. Net zolang totdat je een naam hebt gevonden die je aanspreekt. Er zijn er onder ons ook, en daar voel ik me gevoelsmatig dan wat meer bij thuis, die ook de traditie van het vernoemen hoog houden. En ook dan moet je natuurlijk goed opletten. Wie vernoem je wel en wie vernoem je niet? En hoe vernoem je iemand? Dat je niet allerlei exotische namen kiest. En zoals ik dat zelf een keer meemaakte in een van de vorige gemeenten, dat dan de R vernoemd is naar de naam van vader. En dat was het dan. Dat zegt natuurlijk ook heel veel. In de vorige gemeente Urk lagen de dingen wat eenvoudiger. Dan was het heel eenvoudig zo, dat je ook regels, en het was goed als je daar als buitenstaander binnenkwam, om daar zo snel mogelijk over aan kennis te nemen, dat wanneer de eerste een jongen was, hij altijd vernoemd werd naar de vader van de man. En de tweede een jongen was, hij dan altijd vernoemd werd naar de schoonvader van de man, en met de dochters in diezelfde volgorde. En dat lag nogal strak. Al zijn daar ook tradities aan erosie onderhevig. Maar ergens, dat heeft natuurlijk ook zijn schaduwkanten, zou u vanavond tegen kunnen werpen. Ergens heeft dat ook wel wat. Ik noem zomaar even twee voorbeelden. Zo'n kleintje groeit op en komt erachter dat hij vernoemd is naar opa. En natuurlijk, zeker als opa niet meer leeft, komt de vraag op tafel te liggen: wie was opa eigenlijk? Wat is het dan mooi als je als vader en als moeder kan zeggen, naast al het andere wat opa tijdens zijn leven heeft mogen doen, dat opa de Heere vreest. En je illustreert dat aan de hand van voorbeelden. Zodat voor zo'n kleintje ook gaat leven, en dat is belangrijk, de trouw van God in de lijn van de geslachten. Gods trouw in de geslachten. En daarmee heb ik meteen al het tweede te pakken, waarom ik denk dat vernoemen ook best wel goed is. Om aan onze kinderen duidelijk te maken dat zij staan op de schouders van het voorgeslacht. En ook op die manier historisch besef op te roepen in het leven van zo'n kind. Juist in deze tijd, vol individualisme. In deze tijd van ahistorisch besef. Het niet meer op de hoogte zijn van de geschiedenis en Gods grote daden in het verleden. Mogen we dat ook op het huis-, tuin- en keukenniveau meegeven aan onze kinderen. Vernoemen. Onze cultuur, en iedere cultuur heeft zo zijn eigen manier van omgang met namen. Laten we maar eens even kijken naar de Bijbelse cultuur. Ik denk aan een van de grootste heidenapostelen, Paulus. Van wie we weten dat hij in ieder geval 3, waarschijnlijk zelfs 4 namen had. De bekendste is natuurlijk, ik noemde hem al net, Paulus. Een naam die hij gekregen heeft van zijn vader, toen hij geboren werd in Tars, binnen het Romeinse Rijk. Een Latijnse naam. En met die naam had die vader van Paulus hem ook aangegeven bij de burgerlijke overheid. De Romeinen hielden er dan ook een stukje administratie op na om te registreren wie tot het Romeinse Rijk als staatsburger behoorde en wie niet. Zodat wanneer Paulus later in Filippi, als hij zegt ik ben een Romeins burger, als er dan ook onderzoek daarna wordt gedaan, terug kan vallen op de administratie waarin zijn naam ook staat vastgelegd. Een Latijnse naam. waarmee hij zich beweegt in het volksleven, in de samenleving van die daar. Naast die Latijnse naam heeft Paulus ook een Hebreeuwse naam, Saulus, vernoemd, omdat hij behoort tot de stam van Benjamin, zoals hij dat schrijft in de brief aan de Galaat. En vernoemd is naar de eerste en de belangrijkste koning uit die stam, en dat was koning Saul. En met deze naam bewoog Paulus zich onder zijn Joodse volk. En wanneer hij als jonge man naar voren werd geroepen in de synagogen om een stukje van de schriftlezing te verzorgen, dan werd deze Hebreeuwse naam uitgesproken, Saulus. En luisterde hij daarna. De derde naam, waarvan we ook weten welke naam dat is die hij droeg, was de naam van de keizer die in het geboortejaar van Paulus regeerde in Rome, Sergius. En ook dat was een gebruik in Paulus' dag. Dat je als Joods jongetje met een Romeins burgerschap ook automatisch de naam van de Romeinse keizer kreeg. Saulus, Paulus, Sergius. En zo goed als zeker heeft hij daarnaast nog een persoonlijke naam gehad die we niet weten. Een naam die alleen maar gebruikt werd binnen de kring van zijn familie en vrienden. Omdat dat in de tijd van Paulus ook gebruikelijk was. Als we dat spoor even afwandelen, gemeente, laten we dat ook maar vanavond even doen, ook in het licht van zondag 11, dan zie je dat in de loop van de Bijbel ook wat dat betreft dingen veranderen. En dat binnen de cultuur van de Bijbel ook het een en ander aan het verschuiven is. Ik denk bijvoorbeeld, om terug te gaan naar het eerste Bijbelboek Genesis, aan dat tragische moment dat Rachel haar kleinste en jongste kind krijgt, Benjamin. En tijdens de zware bevalling voelt ze aan dat haar levenseinde nadert. En als een van de laatste woorden die ze dan uitspreekt tegenover de vrouw die haar helpt tijdens de bevalling, is de naam van dat kindje, Benoni, zoon mijner smart. Je hoort daarin de klacht van deze moeder doorklinken, wat tegelijkertijd ook een aanklacht is. Naar God. Vader Jacob corrigeert dan die naam. Niet zoon van mijn smart, maar zoon van mijn rechterhand. Zoon van mijn kracht. Benjamin. Dat is geloofstaal. Jacob die zijn vrouw moest begraven, gestorven in het kraambed, keek over de dood van zijn vrouw heen op de belofte van God. In u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Wat bij alle wisselingen in de culturen van de Bijbel in Oud en Nieuwe Testament eigenlijk een constante factor blijft, dat is de positie van de vader rondom de geboorte van een kind. Vader bepaalt de naam. Je ziet dat bijvoorbeeld, jongelui, in de geschiedenis van Johannes de Doper. De familie en de buren, wanneer ze bijeen zijn geroepen rondom het kraambed van Elisabeth, weten eigenlijk al hoe dit jongetje zal heten. Hij zal ongetwijfeld vernoemd worden naar een van de mensen in zijn familie. En ze reageren dan eigenlijk ook ergens verbaasd wanneer Zacharias' mond wordt geopend en hij als een van de eerste dingen zegt dat dit jongetje Johannes genoemd zal worden. En direct erop komt de vraag eroverheen, wat heeft dat nou te betekenen? Johannes, voor zover wij weten, is er niemand in de familie van Zacharias en Elisabeth die Johannes heet. Je ziet dan opnieuw die belangrijke positie van de vader. Die vervolgens gaat uitleggen waarom hij voor deze naam kiest, omdat de Heer hem dat heeft bevolen. En tegelijkertijd in zijn uitleg en ook in zijn loflied daarna door laat klinken, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Johannes, de Heere is genadig. We zagen het net ook in de schriftlezing uit Matthäus 1. Voordat Maria in verwachting raakt, geeft de vader van het kindje zijn zoon een naam? Moeten we even over nadenken. Voordat Maria in verwachting raakt, geeft de vader van dit kind zijn zoon een naam. Je zou eigenlijk kunnen zeggen vanuit deze geschiedenis dat de blijde aankondiging van de geboorte van de zaligmaker al overstemd wordt door het werk dat hem staat te wachten. Hij zal zalig maken. We concentreren ons dus vanavond aan de hand van zondag 11 gemeenten op de naam van Gods Zoon, Jezus. En daarmee zijn we eigenlijk aangekomen bij het hart van de Heidelbergse catechismus. U ziet dat ook boven zondag 11, kijkt u maar mee, er staat bij mij met grote letters van God de Zoon en onze verlossing. En dit gedeelte loopt dan door en ik blader ook even verder. Tot en met zondag 19 en boven zondag 20 staat dan bij mij met grote letters van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. De voorgaande twee zondagen, zondag 9 en 10, gingen over God de Vader en onze schepping. En nu vanaf zondag 11 tot en met zondag 19 staan elke zondag in het teken van Gods Zoon. Eerst zijn namen, dan zijn naturen en ook zijn werk staat centraal. En na het werk van de Zoon van God wordt dan kort ingegaan op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Treffend is trouwens dat het uitleggen van de naam en het werk van de Zoon van God begint met het benoemen van zijn naam. Jezus. Als wij in de tijd van het Nieuwe Testament zouden leven, dan zou die naam, en ik bedoel dat niet oneerbiedig vanavond, dezelfde klank in onze oren hebben als bijvoorbeeld in Holland de naam Jan valt. Een oer-Hollandse naam, zeggen we dan tegen elkaar. Vele jongens en mannen, ook in onze gemeente, heten Jan. Zoals in de tijd van Jezus, vele jongens en mannen Jezus heten. Dat heeft ook te maken met het vernoemen. Ik noem maar alleen maar wat Bijbelse namen die hiervan zijn afgeleid. Ik denk aan de naam Joshua, aan de naam Jesaja, aan de naam Hosea, Josia. Allemaal verschillende varianten met dezelfde betekenis. Hij zal zalig maken. Het verwondert daarom ook niet wanneer je een beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, je meerdere mensen tegenkomt die ook de naam Jezus dragen. Of Justus. Ook allemaal varianten met diezelfde betekenis. Hij zal zalig maken. Een gewone, alledaagse naam. Waarvan er ongetwijfeld in Bethlehem en later in Nazareth, de plaats waar Jezus opgroeide als kind, meerdere zijn geweest die die naam droegen. En ook later, als Jezus een woning betrekt in Capernaum, daar gaat wonen en leven tussen de mens. En laten we ons dat ook even heel menselijk voorstellen. De boodschappen doet op de markt. Op de Sabbat, 's morgens en 's middags twee keer naar de synagoge gaat. Er waren toen twee diensten, vandaar dat wij vandaag ook twee diensten hebben. En wanneer hij naar voren werd geroepen in de synagoge van Capernaum of Nazareth, werd hij ook gewoon bij zijn naam genoemd, Jezus. En niemand keek dan vreemd op. Wat is dat nou een exotische, vreemde, bijzondere, unieke naam? Waarom kiest zijn vader voor de meest eenvoudige naam die in Jezus' dagen roleert? Terwijl, zoals we vanmorgen zagen in die geschiedenis van die storm op zee, hij uniek is. Totaal anders dan alle andere mensen. En in de loop van zijn jaren, wanneer hij zich beweegt onder het volk en gaat prediken, als vanzelf op een gegeven moment die vraag boven komt drijven: wie is hij eigenlijk? Is hij een profeet? Is hij wellicht een Messias? Mag ik het eens andersom zeggen, gemeente? Had zijn vader het niet wat gemakkelijker kunnen maken? Ook met het oog op het werk dat de Heere Jezus gaat verrichten onder de mens, door aan zijn zoon een unieke naam te geven. Zodat wanneer die naam voor het eerst klonk in Jezus' dagen, de mensen zich eerst afvroegen: wat betekent die naam, nog nooit van gehoord? En juist omdat die naam zo bijzonder was, hij direct ook bleef haken in de gedachten en in het leven van mensen. Er was maar één iemand in Jezus' tijd die deze bijzondere naam droeg. Dan zou de Heere God, kinderen, denk even met me mee, dan zou de Heere God toch ook mee hebben gewerkt aan Jezus' bekendheid onder de mens. Zodat wanneer die naam klonk, meteen iedereen wist om wie het ging. Of in ieder geval de nieuwsgierigheid geprikkeld werd. Een bijzondere naam, dat is vast een bijzondere man. Maar komt juist niet in die naam de eeuwige God zo dicht tot ons? Tot in het gewone dagelijks leven toe. Zo laagdrempelig dat zelfs die naam geen drempel opwerpt. Hij was een van ons. Tot in zijn naam toe. Dat ontroert me, gemeente. Dat in de stilte van de eeuwigheid over deze naam is nagedacht. Vanuit de gedachte: hoe kunnen we de Zoon van God nu zo dicht mogelijk onder de mensen brengen? Door hem geboren te laten worden bij eenvoudige mensen. Door hem op te laten groeien in een eenvoudige zin. Door hem te laten wonen in een eenvoudige plaats. En door hem een naam te geven waar de eenvoud van af straalt. Jezus. Dat God, die een ontoegankelijk licht bewandt, kleed is met heiligheid en majesteit, onbenaderbaar is voor ons mens, dan alleen door de Zoon, uit zichzelf zo dicht tot ons komt, in de eenvoud van de naam Jezus. Hij maakt het de mensen in Jezus' dagen zo gemakkelijk mogelijk om die naam op de lippen te leggen. Zoals wij de naam Jan, Gerrit en Karel wat gemakkelijker uitspreken dan allerlei andere exotische namen waar je soms je tong over breekt. Zo. Eenvoudig mogelijk om in het aanroepen van deze naam zo dicht mogelijk bij God te kunnen komen. Voordat ik even verder ga, gemeente, gewoon even een hele eenvoudige lijn. Als er nou zo'n tekst staat in de Bijbel, roep mij aan. Of een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dan bedoelt de Heere deze naam mee. Roep Jezus aan en je bent zalig. Moet die lijn wel heel even afmaken. Ook om te voorkomen dat de verkeerde gedachten gaan ontstaan. Na de tweede eeuw na Christus wordt er in het Joodse volk geen jongetje meer Jezus genoemd. Omdat er een gebod is uitgevaardigd van de rabbijnen. Onder verwijzing naar deze naam. Jezus uit Nazareth, uit Galilea. Een naam die zoveel verdriet en ellende heeft veroorzaakt in het Joodse leven. Dat volgens de rabbijnen er geen jongetje meer Jezus genaamd mag worden. En laten we alleen al om die reden des te meer voor Israël gaan bidden. Maar de Heidelberger Catechismus zegt iets meer, gemeente. Ik ga terug even naar het antwoord. Daar wordt gevraagd waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En het wordt dan in het slot van het volgende antwoord, ik sla even een stukje over, ook verder uitgelegd. Daar staat dan in het tweede deel van antwoord 30, want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben. Dat tot hun zaligheid van node is. Let u er even op dat de uitleg van die naam eigenlijk uiteenvalt in twee delen. In de eerste plaats wordt benadrukt dat hij een volkomen zaligmaker is. Dat zegt de Heidelberger Catechismus niet. Na achteraf het een en ander te hebben geconstateerd. We hebben dan de balans opgemaakt. We trekken nu de conclusie. En hij is een volkomen zaligmaker. Nee, dat zegt deze naam. Voordat hij geboren wordt. Voordat hij als kind opgroeit. Voordat hij als volwassene zich beweegt onder de mens. Voordat hij gaat lijden en sterven. Is hij een volkomen zaligmaker? Dat zegt God. Zijn vader. Dat is het eerste wat vanavond moet oplichten wanneer die naam klinkt. In die naam klinkt het volledig vertrouwen van zijn vader door. Hij noemt hem Jezus. Zonder zijn zoon ooit met deze naam aan te spreken. Een paar momenten tijdens Jezus' leven, wanneer de Vader hem aanspreekt, dan spreekt hij hem aan met, Gij zijt mijn zoon. De Vader heeft deze naam gegeven, niet om zijn zoon zelf zo aan te kunnen spreken, maar de Vader heeft deze naam gegeven, opdat wij mensen zijn zoon met deze naam aanspreken. Zelfs in zijn naam is de zoon dienend aan het werk. Het is geen naam die klinkt in de hemel, ook niet op dit moment. Het is ook geen naam die ooit geklonken heeft van de hemel toen de Zoon zich bewoog onder ons. Deze naam heeft de Vader gelegd in het leven van zijn Zoon. Om onder ons te kunnen zijn en door ons aangesproken te kunnen worden. Kijk, daar begint dan iets op te lichten van dat volkomen zaligmaker. Wij eren niet alleen de Zoon wanneer we hem aanspreken met Jezus. Wij eren allereerst zijn Vader, die zijn Zoon deze naam gegeven heeft, opdat wij zijn zoon zo zouden aanspreken. Wat is dat machtig, gemeente? Dat wij in het aanspreken van de zaligmaker met de naam Jezus zijn vader mee hebben. Dat daarin zijn vader wordt geëerbiedigd en verheerlijkt. Dat in het aanroepen van deze naam recht gedaan wordt aan de eeuwige gedachten des vredes die de vader koesterde in het zien op zijn zoon. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Volkomen zalig maken, dat zegt de Heidelberger Catechismus ook met het oog op de zondagen die tot nu toe zijn gepasseerd, vooral zondag 5 en 6, waaruit werd gelegd wie deze middelaar is. Laten we maar heel even kijken, gemeente, ik licht twee momenten even eruit. Zondag 5 en 6. Er werd gezegd in zondag 5, vraag 12, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Nou, hier heb je een van die fundamenten waarop de naam van Jezus rust. Dit wil dus de Vader zeggen met deze naam. Aan zijn gerechtigheid volkomen genoeg gedaan. Eén naam. Heel het werk. Dat bewees hij niet onder de mens. Dat bewees hij allereerst tegenover zijn vader. In zondag 6 wordt er nog iets gezegd over die volkomen zaligmaker. Er wordt gezegd, ik lees even vraag en antwoord 16, waarom moet hij dan een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betalen. En dat een mens zelf zonder zijnde niet kon voor anderen betalen. Hier ligt een andere facet op van die volkomen zaligmaker die de naam Jezus betekent. In heel zijn menselijke natuur draagt hij die naam met recht en met eer. Vanaf de moederschoot. Tot en met de jongste dag. Als Jezus middelaarswerk definitief wordt afgerond, is en blijft hij Jezus. Een volkomen zaligmaker. In Gods oog en voor het oog van de mens. Maar zondag 11 gemeente zegt niet alleen dat deze zaligmaker een volkomen werk heeft gedaan. Deze zondag zegt nog iets. Kijk even mee bij mij naar het begin van het antwoord 29. Daar staat omdat hij ons zalig maakt. En dan wordt er niet vervolgens met andere woorden hetzelfde gezegd. Dan wordt er het tweede gezegd van deze zaligmaker. En van al onze zonden verlost. Deze twee kleine zinnetjes bedoelen twee delen van Jezus' werk. Namelijk wat Jezus voor zijn volk heeft gedaan, zalig maken. En wat hij in zijn volk doet, verlossen. Of om het iets belijnder te zeggen, zijn verwerving zalig maken en zijn toepassing verlossen. Laat ik het gewoon eens concreet uitwerken. Je zegt dus te weinig, jongelui, als je zegt dat de Heer Jezus alleen voor zondaren is gestorven, punt. En vaak volgt er na zo'n zin, Jezus is voor zondaren gestorven, punt. de oproep, nu moet jij geloven. Jezus heeft dit voor jou gedaan. En nu verwacht hij dat jij iets voor hem terug gaat doen. Geloven. Vertrouwen. Je hart voor Jezus opstellen. De eerste stap naar hem zetten. Of oprecht berouw betonen. Je bekeren. En vervolgens naderen tot hem met een schuldverslagen hart. Zondag 11, en dit is een van de ruggengraten in de Heidelberger catechismus, houdt die twee dicht bij elkaar. Hij is een volkomen zaligmaker, zowel wat hij voor zijn kerk, als ook wat hij in zijn kerk doet. Onder het werk van de zaligmaker valt dus ook bijvoorbeeld de wedergeboorte. Geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging, heerlijkmaking. Allemaal zijn werk. Alleen van hem. Ook daarin is hij dus een volkomen zaligmaker. Die alles doet. Alles doet. Niet alleen aan het kruis, in de kribbe, in het graf, maar ook in mijn hart, in mijn lichaam, tijdens dit leven, in het graf en straks op de jongste dag. Een volkomen zaligmaker. Ik wil met u even een lijn gaan uitwandelen, gemeente, vanuit zondag 11. We hadden met elkaar afgesproken, nu we de eerste keer door de Heidelberger catechismus gaan, om vooral wat te gaan letten op de hoofdlijnen. Dit is de eerste keer in de Heidelberger catechismus dat er aandacht wordt gegeven aan mensen die hier anders over denken. Laat het eens maar even lezen. Dat is in antwoord 30. Kijk maar even met me mee. Dan begint er met die vraag, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Of schoon zij met de mond in hem roemen. En ik kan me voorstellen dat iemand dat tijdens het lezen al bij zichzelf dacht, nou hier wordt natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk mee bedoeld. Waar je knielt voor heiligen, bidt tot heiligen, kaartjes aansteekt voor heiligen, voorbeden aanvraagt bij de heiligen, tot Maria bidt. En dat iemand bij zichzelf denkt, we kunnen wel merken dat de Heidelberger catechismus een kind van zijn tijd is. Toen speelde dat natuurlijk volop. Strijd tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Wij in 2016 hebben andere fronten en kunnen waarschijnlijk met deze zondag en ook met andere zondagen niet zo uit de voeten. Waar ik u eerst op wil wezen, is op wat hier gebeurt, nog even los van die Roomse Kerk. Namelijk dat een belijdenisgeschrift gebruikt wordt om mensen die ook zeggen christen te zijn, in God te geloven, Jezus te kennen, te weerleggen vanuit het woord. En dat is niet het enige moment. Het is wel de eerste keer in de Heidelberger catechismus dat dat zo nadrukkelijk gebeurt. Maar om maar even twee voorbeelden te noemen, bij de zondagen over de doop en bij de zondagen over het avondmaal, zullen we zien dat er één zondag zelfs helemaal gereserveerd is om de dwalingen op dit punt te weerleggen. Ik denk dat we nu al één lijn kunnen trekken die voor ons vandaag de dag ook belangrijk is. Namelijk dat we een belijdenisgeschrift niet alleen gebruiken voor een stukje toerusting onderling op de catechisatie, een vervorming tijdens de prediking, zodat we vertrouwd raken met Bijbelse woord en Bijbelse namen, een van de doelstellingen van de catechismusprediking. Maar dat een belijdenisgeschrift, daar waar dat moet, ook gebruikt moet worden tegen ketters. Dwalingen. Niet alleen toen, maar ook nu. Het trof me wanneer je vanuit dat oogpunt gewoon eens een aantal catechismusverklaringen leest in de achterliggende week vanaf de reformatie tot vandaag de dag, dat tot in de 20e eeuw bijna iedereen dat ook doet. Uitvoerig wordt er dan ingegaan op de dwaling in de Rooms-Katholieke Kerk. En als het gaat om die twee eenheid, aan het begin van zondag 11, volkomen zalig maken, dat betekent niet alleen wat hij voor mij heeft gedaan, maar ook wat hij in mij doet. Er gaan verschillende uitleggers ook uitvoerig in tegen de Arminianen, of om het vandaag door te vertalen, tegen de evangelische beweging. Die dat één heel sterk benadrukken, wat Jezus voor je doet. En de andere kant bij jou neerleggen, nu moet jij wat doen. Maar dat het de laatste 50 jaar wat stilletjes begint te worden. Dat heeft denk ik ook te maken met het klimaat van vandaag. Waarin je vooral veel respect moet hebben voor mens. Niet de tegenstellingen moet zoeken, maar dat wat je verbindt. Er is natuurlijk al zoveel misgegaan op het kerkelijke erf, en dat is waar. En in deze tijd van secularisatie, van wereldgelijkvormigheid, hebben we elkaar heel hard nodig. Dus dit soort kanten van de Heidelberger catechismus laten we maar gewoon stilzwijgend liggen. Je merkt dat nog op een andere manier, als je als predikant concreet bent in de prediking, je gaat op dingen heel concreet in. Dat je wel eens de vraag terugkreeg, waar haal je het recht vandaan om dat zo te zeggen? Je mag toch niemand veroordelen? Nou, dat doet de catechismus ook niet. Maar wat de catechismus wel doet, is opkomen voor de betrouwbaarheid van het woord. En voor de vraag wie God nu echt is. Hebben wij dat vandaag de dag niet eigenlijk heel hard nodig? Ik kijk alleen maar even met een schuin oog naar onze jongeren. Ook zij bewegen zich in kringen waar mensen zijn die zeggen christen te zijn. Die Jezus kennen. Jezus vereren. Jezus dienen. Maar waar het toch zo heel anders is dan hier. Waar woorden als wedergeboorte niet of nauwelijks meer vallen. Maar in liederen wel uitvoerig wordt stilgestaan bij wat Jezus voor je heeft gedaan. Maar dat wat Jezus in je doet, bijvoorbeeld je ontdekken aan je schuld en je zonde. Het inleven van je schuld, het plaatsen in je godsgemis. De klacht, waar is God? De belijdenis, ik heb tegen een goeddoend God gezondigd, niet meer klinkt of wordt weggelachen. Dan hebben we het niet meer over een andere ervaring of een ander geloof, wat hier en daar wat andere accenten legt. Dan hebben we het ook over een andere zaligmaker en over een andere middelaar. En daarom hebben we zondag 11 ook vandaag de dag zo hard nodig. Om niet alleen duidelijk te maken waar we staan. En dat is niet om de tegenstellingen te zoeken. Die wordt vanzelf dan gemaakt. Maar om ook eerbied te tonen voor God de Vader, God de Zoon. En God de Heilige Geest. De catechismus zelf is heel concreet. En soms ook vlijmscherp. Want er staat ook wat op het spel. Vindt u niet? Je kan met Jezus in je mond en met de naam Jezus op je lippen voor eeuwig bedrogen uitkomen. En wee die prediker en die kerkraad die daar niet op gewezen heeft. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Wat staat er dan eigenlijk op het spel in zondag 11? Nou, laten we die woorden maar even nalopen aan het einde van de preek. Loopt u, kijkt u maar even met me mee. En ik concentreer me dan vooral op antwoord 30. Er staat, nee zij, maar ze verloochenen met de daad, de enige, dat is de eerste streep, enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één, of Jezus moet geen, zet u weer een streep, volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten, de derde streep, alles in hem hebben, dat tot hun zaligheid van nood is. Mag ik even opsommen wat dat allemaal is? Wat in die zaligmaker is. Ik begin met het meest voor de hand liggende, namelijk de vergeving van de zonde. Dat is alleen in de zaligmaker te vinden. Hij alleen vergeeft de zonde. En dat doet hij ook persoonlijk, één op één, door woord en geest. Dat hoef ik me dus niet aan te praten. Dat gevoel komt niet aanwaaien. De Heere Jezus maakt het heel gemakkelijk. Onder vier ogen, één op één, zegt hij het tegen mij. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. De vergeving van de zonde, dat ligt dan in het verlengde, geeft ook de vrede met God. Ook dat is een gave die Christus uitdeelt. Hij put dat uit de hemelse heerlijkheid, nu hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En stort dat, giet dat, zo zegt de Heidelberger Catechismus, dat verderop uit in de harten van hem of haar die de toevlucht nemen tot Christus. De vrede met God. Het verlengde daarvan is de vreugde in God. Wat geeft dat een intense, diepe vreugde tot in mijn hart toe, wanneer de zonde vergeven zijn, de vrede met God is. En ik me in God mag verheugen, de bron van zaligheid. Ik oog mag krijgen voor zijn welbehagen dat hem ten diepste bewoog om zich over mij te ontfermen. Het geeft ook de zekerheid. Niet in de eerste plaats de zekerheid dat ik een kind van God ben. Wel de zekerheid dat deze zaligmaker mij altijd wil aannemen. Altijd. Daar hoef ik niet aan te twijfelen. Omdat hij het zelf gezegd heeft. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Dat mogen we aangrijpen ook in de binnenkamer. Heren, als u dat nu wilt. Wilt u dat dan ook bij mij doen? Maar voor deze zaligmaker mogen we ook aankloppen als ons hart nog zo hard is als een steen. Als we nog geen traan hebben laten vallen voor onze zonde. Als we nog geen zondekennis hebben, waardoor we onze nood uitklagen bij God. Als we onze schuld nog niet hebben ingeleefd en daarom niet weten wat het is om God te mis en tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Dan hoeven wij niet eerst terug naar iemand anders. De catechismus zegt het wat dit betreft ook vlijmscherp. Of een volkomen zaligmaker. Of niet. Of alles in hem. Dus ook de zondekennis in hem. Of hij is geen volkomen zaligmaker. Daar ligt ook een troost. Dat wij dus om onze zondekennis met een stenen hart, met een hard gemoed, de toevlucht mogen nemen tot deze zaligmaker. Ik zou het tegen u vanavond ook met klem willen zeggen. Begin dan maar gewoon met uw mond te roepen. Heere Jezus, ontferm uw mijne. En leg dan maar gewoon je vinger ook bij zondag 11. Alles ligt in hem. Ook de tranen van droefheid naar God. Ook de zondebelijdenis die God behaagt. Ook de zondekennis waardoor ik niet afgestoten word van een heilige God, maar op een onverklaarbare wijze steeds dichter bij de Heere wordt getrokken, terwijl ik me steeds meer in mijn verlegenheid voor God voel komen te staan. Hij maakt zalig. Ook dus vanaf het allereerste begin, als er in mij nog helemaal niets is. Ook dat begin is helemaal alleen zijn werk. Dat is de troost die zondag 11 ons wilt aanreiken. En dat is vanavond dus ook de scherpte van deze zondag. Want met dat ik dat zeg, wordt er ook een scheur door de gemeente getrokken. Ik citeer nu maar gewoon het woord. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er ligt helemaal niets tussen. Of u kent Christus. Of u kent Christus niet. Mag ik dat eens illustreren aan de hand van een Bijbelgedeelte? Gewoon om die grens te markeren. In Christus of buiten Christus. Laat het maar even opzoeken, gemeente Hebreeën 6. Zo aan het einde van de preek. Hebreeën 6. Hebreeën 6 en ik lees dan vanaf vers 4. Het is een gedeelte wat niet zo lang geleden nog besproken werd bij de belijdeniscategezanten. En ik zal zometeen mijn vraag stellen en dan een antwoord wat een van de jongeren gaf citeren. We lezen het eerst vanaf vers 4. Daar zegt de onbekende schrijver, want het is onmogelijk, degene die, leest u even goed mee, eens verlicht geweest zijn, dat is het eerste, de hemelse gaven gesmaakt hebben, het tweede, de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, het derde, gesmaakt hebben het goede woord van God, het vierde, en de krachten van de toekomende eeuw, en met smaken bedoelt de Bijbel hier ervaren, en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Je kan dus vijf dingen hebben, volgens Hebreeën 6. Het goede van Gods woord smaken, dat je met zin naar de kerk gaat, de prediking je aanspreekt, doet wat met je. Kan de kracht van het woord in je leven ervaren, waardoor je bewogen de kerk uitgaat. Je kan verlangen krijgen om bij de Heere te zijn in de hemel. Allerlei dingen ondervinden en misschien is dat voor u nu wel een grond om avondmaal te vieren. Die ene preek. Die tekst. Meditatie. En afvallig worden. Ik vroeg aan de jongeren, fijne groep trouwens. Hoe kan dat nou? En toen was het antwoord, in dat hele rijtje missen we één naam. Door welke wij moeten zalig worden. Dat is de naam van Christus. Toets jezelf er nou eens vanavond aan. Mag ik in bewogenheid die vraag eens bij je neerleggen? Ken je nou echt bevindelijk de persoon en het werk van Christus? Gewoon tegen de achtergrond van je eigen leven, dat is geen moeilijke vraag. Je weet hoe hij tot je kwam vanuit het woord. Ik vraag niet of je de zekerheid kent van de vergeving van de zonde. Ik vraag ook niet of je zeker weet dat je kind van God bent. Het geloof richt zich naar buiten. Dat ziet dierbaarheid in Christus. In het afzien van zichzelf. En als het geloof Christus in het vizier krijgt, en krijgt het oog voor de volkomenheid van deze zaligmaker. Dan is het afzien van jezelf, gemeente, zo eenvoudig. Dan laat je alles los waar je voor die tijd op gerust hebt. Ik denk even aan het woord van Paulus. Alle schade en drek, kinderen, drek, dat stinkt, dat spoel je door de wc. Daar kan ook wel eens een keer je bekering tussen zitten. Om de uitnemendheid van Christus. Het geloof gunt Christus alle eer en aanbidding. Het geloof ziet in Christus de Vader die zijn Zoon gegeven heeft. Zo laag heeft gegeven dat hij in de meest eenvoudige naam tot mij komt. En dat de Vader die naam reserveert voor mij. En hemzelf niet eens gebruikt. Het geloof ziet in Christus een volkomen zaligheid. In het zien op Christus worden de tranen van droefheid naar God als vanzelf opgeroepen. Omdat de liefde van God in Christus uitgestort wordt in mijn hart. Dat schept een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het geloof in vastheid in Christus. In hem ligt al mijn zaligheid. In hem ligt al mijn heil. Hij is de gegevene van de Vader. Die in zijn lijden en in zijn sterven de garantie zelf heeft afgedrukt op het werk van zijn Zoon. Buiten mezelf ligt alles vast. In God. Verankerd ten diepste in Gods welbehaag. Verzegeld in de doorboorde handen van Christus. En het wordt met kracht ook verzegeld in mijn hart door God, de Heilige Geest. Daarom wil het geloof ook niets anders horen en niets anders zien dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het heeft geen behoefte meer aan praatjes over jezelf, over je bekering, over je keus, over je bevinding, over je avondmaalsgang. Het wil God de eer, alleen God de eer geven en niemand anders. We moeten het vanavond ook beleiden tegen elkaar. Dat we zo vaak van die plaats al zijn of niet. U die de Heere vreest. Leeft dat nou echt vanavond zo sterk? Volkomen zaligmaker? Of hebben we vanavond deze zaligmaker weer opnieuw nodig? Niet omdat we twijfelen aan wat hij voor ons heeft gedaan. Nee, dat ligt vast. Maar wel omdat we hem nodig hebben om verlost te worden. Bijvoorbeeld van onze eigen gerechtigheid. Trots, hoogmoed, schijnheiligheid, En weer berooid. En met lege handen. Aan te kloppen. Bij een volkomen zaligmaker. Welke stand is dat dan in het geestelijk leven? Stand 0. De houding van die bedelaar. Die alleen maar zijn handen uitstrekt. Maar in die houding al aan het oefenen is. Kijk eens naar die hand, jongelui. Die strekt zich nu nog uit om te ontvangen. En mag je het nadoen, ook door genade. Die strekt zich straks uit om te aanbidden. Alleen God de eer. Amen.